Vader in de hemel, dank u wel dat we zojuist met elkaar mochten zingen, dat wij alleen voor de troon van God kunnen komen, dat wij de troon van God mogen naderen, alleen door dit Jezus. We danken u, Heer, dat toen Jezus stierf aan het kruis, dat het voorhangsel gescheurd is en dat wij in de Hebreeënbrief ook opgeroepen worden, Heer, om met vrijmoedigheid te gaan tot de troon van genade, om hulp te krijgen te gelegene tijd. Heer, dank u wel dat u precies ons leven kent, dat u ook de situatie kent waarin we zijn, dat u precies weet wat zich afspeelt in en rondom ons leven. Heer, wat is het goed om nu ook op dit moment bij u te mogen komen, naar uw stem te mogen luisteren, uw woord te lezen, uw woord te bestuderen, maar ook tegelijkertijd, Heer, onze stem te verheffen en tot u te spreken. Heer, zo voelen we ons verbonden met de gemeente, ook hen die op afstand deze avond met ons meemaken. We voelen ons verbonden met hen die vaak ook in stilte lijden, waarvan we het soms helemaal niet weten. Soms fysiek, soms ook psychisch, geestelijk. Heer, we danken u dat we hen ook aan u op mogen dragen. En ik wil u bidden, Heer, wilt u de gemeente zegenen en tot zegen stellen. Heer, dank u wel dat we zo deze avond het van u mogen verwachten. En wilt u ons ook alsjeblieft een rijk, gezegende avond schenken. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Vanavond gaan we verder met het boek Prediker. Hoofdstuk 2, het tweede gedeelte. De vorige keer zijn we tot en met vers 11 gekomen. De eerste 11 versen hebben we behandeld. Vanavond wil ik graag met u nadenken over de rest van dit hoofdstuk, vers 12 tot en met 26. Prediker, hoofdstuk 2, vers 12 tot en met 26. En ik wende mij om wijsheid benevens verdwaasdheid en onverstand in ogenschouw te nemen. Immers, hoe staat de mens die de koning opvolgen zal tegenover wat deze al gedaan heeft? Wel ontwaarde ik dat de wijsheid haar voordeel heeft boven het onverstand, zoals het licht zijn voordeel heeft boven de duisternis. De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in duisternis. Maar ik bemerkte ook dat één lot hen allen treft. En ik zeide bij mezelf, wat de dwaas wedervaart, wedervaart ook mij. Waartoe ben ik dan zo uitermate wijs geweest? Toen sprak ik bij mezelf dat ook dit ijdelheid is. Want er is nimmer enige heugenis van de wijze, zo min als van de dwaas, omdat in de komende dagen alles reeds lang vergeten is. En ach, hoe sterft de wijze evenzeer als de dwaas? Daarom kreeg ik een afkeer van het leven. Want kwaad scheen mij het werk dat onder de zon geschiedt. Het is alles ijdelheid en najagen van wind. Ja, ik kreeg een afkeer van al mijn zwoegen waarmee ik mij heb afgetopt onder de zon, waar ik het moet achterlaten voor de mens die na mij zijn zal. En wie weet of hij wijs zal zijn of dwaas. En toch zal hij macht hebben over alles waarvoor ik gezwoegd heb, en waarin ik wijs geweest ben onder de zon. Ook dit is ijdelheid. Zo kwam ik ertoe zelf te vertwijfelen vanwege al het zwoegen waarmee ik mij afgetopt had onder de zon. Want is er een mens die zich voor iets aftopt met wijsheid en kennis en bekwaamheid, dan moet hij het als diens deel nalaten aan een mens die zich daarvoor niet afgetopt heeft. Ook dit is ijdelheid en een groot kwaad. Wat toch heeft een mens voor al zijn zwoegen en voor het streven van zijn hart, waarmee hij zich aftopt onder de zon, wanneer hij gedurende al zijn levensdagen zijn werk doet in smart en verdriet, en zelfs 's nachts zijn hart geen rust vindt, ook dit is ijdelheid. De mens heeft het niet in zijn macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen. Dit heb ik wel ontwaard. dat het van de hand Gods komt. Want wie kan eten en wie kan iets genieten buiten hem? Want aan een mens die hem welgevallig is, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar hem die niet welgevallig is, geeft hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie God welgevallig is. Ook dit is ijdelheid en najagen van wind. Ja, ik heb u al verteld, Prediker is niet een makkelijk boek, is niet een eenvoudig boek, maar het is zeker de moeite waard om met elkaar zo op deze avonden het boek Prediker door te nemen. We zien hier in het boek, in dit stukje wat we net met elkaar gelezen hebben, 4 gedeelten. Het eerste gedeelte gaat over het feit dat Salomo, de prediker, iets constateert. Hij constateert de dingen van het leven. Het tweede stukje gaat over zijn reactie hierop. Het derde stukje gaat over de uitwerking in zijn persoonlijk leven. En tenslotte trekt hij de conclusies over datgene wat hij gezien heeft. Nou, als we eerst kijken naar vers 12 tot en met vers 16, dan zien we dat hij dingen constateert in zijn leven. Hij bekijkt zijn leven, hij beziet het leven. Hij doet het op 3 manieren. Daar staat in het 12e vers: ik wende mij om wijsheid benevens dwaasheid en onverstand in ogenschouw te nemen. Hij gaat het dus bezien. Hij neemt de dingen op deze wereld die in deze wereld gebeuren in ogenschouw. Ten tweede lezen we in vers 13 dat hij ontwaart of ontdekt. En ten derde vinden we aan het einde van vers 14, ik bemerkte. Dus hij constateert de dingen die gebeuren in zijn leven. Het is ook heel belangrijk om oprecht en eerlijk gewoon naar dit leven te kijken waarin we staan. Om daar ook, om dat ook in ogenschouw te nemen. En het eerste waar hij het dan over heeft, dat is die mens, hè, dat staat in vers 12, de mens die de koning opvolgen zal. Daar heeft hij het over. En weet u dan ook over wie hij het heeft? Heeft hij het over degene die na hem koning zal worden? Rehabiam. En zou deze Rehabiam, wat hier staat, tegenover al wat hij gedaan heeft, zal hij dat werk ook voort kunnen zetten. Dus hij is erover aan het denken van, oké, als ik mijn koningschap nou neerleg, dan is er een ander die verder gaat met het koningschap. En hoe zal dat dan gaan? Zal ik het dan allemaal voor niets gedaan hebben? Of gaat de lijn die ik ingezet heb ook verder? Gaat hij doen zoals zijn voorganger het gedaan heeft? Nou, als je nou kijkt, even één vers uit, want er valt veel meer over te zeggen hoor, maar als je kijkt naar 1 Koningen 12, dan krijgt direct na de overgang van het koninkrijk van Salomo naar zijn zoon Rehabiam, al direct het rijk, het koninkrijk, een bijzondere wending. Want dan staat er in vers 8 dat het Noordrijk, Israël, de 10 stam in het noorden, die komen in de persoon van Jerobeam naar koning Rehabiam, de zoon van Salomo, met de vraag of, of de koning wat milder wil zijn naar de 10 stammen in het noorden, wat betreft de belasting en de opbrengst die ze moeten geven. En dan zijn er in het koninkrijk of in het paleis van de zoon van Salomo 2 soorten raadgevers. Dat zijn de jonge mannen die met Rehabiam opgegroeid zijn, zijn leeftijdsgenoten. Maar het zijn ook de ouderen die meer van de leeftijd van Salomo zijn. Salomo heeft 40 jaar geregeerd en deze oude wijze raadslieden, die geven hem dus raad. En dan staat er in vers 8 van 1 Koningen 12, maar hij, Rehabiam, de zoon van Salomo, verwierp de raad die de ouderen hem gegeven hadden en raadpleegde de jonge mannen die met hem opgegroeid waren en in zijn dienst stonden. Hier zien we dus dat Rehabeam de stem van de wijze oude raadsleden verwerpt en de raad van de jonge raadslieden aanneemt. En die jonge raadslieden die zeiden van, mijn pink is nog dikker dan mijn nek. Met andere woorden, de last die jullie hebben, die wordt alleen maar zwaarder. En jullie moeten nog meer opbrengen voor het huis van de koning. Jullie moeten nog meer belasting betalen. En dan zie je op een gegeven moment dat deze raad van deze jonge mannen ertoe leidde dat de 10 stammen van het noorden zich afscheiden van het huis van David. En het hele huis van David valt uit elkaar. Nou, daar heeft Salomo zich nou zo voor ingezet. Salomo is nog maar net dood, want dat staat net in het stukje hiervoor, of het hele rijk valt uit elkaar. Nou, het lijkt net of het profetisch is wat Salomo hier zegt. Hoe zal de opvolger van de koning verder gaan? En waar leidde het uiteindelijk naartoe? Nou, u weet dat de Assyriërs kwamen in 722 voor Christus. En ze hebben het hele Noordrijk verwoest. En zover we weten hebben ze de meeste Israëliërs gevangen meegenomen of gedood. En in de 5e eeuw voor Christus kwam Nebukadnezar, heeft Jeruzalem, de tempel, alle schatten van de koning, alles weggenomen en er bleef een verwoeste stad achter. Nou, dan kan ik me goed voorstellen dat Salomo denkt, voor wie doe ik het eigenlijk? Wat is nu uiteindelijk de winst die we hiermee behaald hebben? Dat is het eerste wat hij dus overdenkt. Van hoe zal het na mij dan verder gaan? En broeders en zusters, dat is een hele reële vraag. Een hele goede vraag. Wat is het belangrijk dat je als ouders nadenkt van, als ik er nou niet meer ben, gaan mijn kinderen dan verder in het geloof? En als die kinderen er niet meer zijn, gaan die kinderen dan, wat, ja, begrijpt u dat waar Salomo mee bezig is? Hoe gaat het? Nou, het tweede, wat hij dus ontdekt, dat is, allen treft hetzelfde lot. Eénzelfde lot. Nou, dat kunt u dus vinden in het 14e vers, het laatste stukje. Maar ik bemerkte dat één lot hen allen treft. En dat ene lot is dat het leven hier op aarde eindig is. Of je nou succes hebt, of je hebt geen succes. Of je nu een wijs iemand bent, of je bent een dwaas. Hetzelfde lot treft ons. Dit leven hier op aarde is eindig. Het is wel zo, en in de psalmes kun je daar ook iets over lezen. Als u kijkt naar psalm 49. Het gaat eigenlijk de hele psalm 49 gaat over dit thema. Maar we zullen een klein stukje eruit halen, vanaf vers 11. Psalm 49 vanaf vers 11. Het lijkt een klein beetje deze uitspraak die hier staat, dat het een uitspraak zou kunnen zijn van de remonstranten, of van de vrijzinnigers, of van de liberalen, of van de mensen die God niet zo serieus nemen, of van de natuurlijke mens. Maar er staat in Psalm 49 vers 11... Veeleer ziet hij dat wijzen sterven, dat dwazen en redelozen tezamen te gronde gaan en hun vermogen aan anderen nalaten. Hun diepste gedachte is dat hun huizen altoos zullen bestaan, hun woningen van geslacht tot geslacht. Ze noemen de landen naar hun namen, maar de mens met al zijn praal houdt geen stand. Hij is gelijk, en daar komt een hele vreemde zin, hij is gelijk aan de beesten die vergaan. Nou, hier maakt de psalmist geen enkel verschil tussen een mens en een beest. Maar dat heeft alles te maken met het tijdige van de mens, het tijdige van hier het aardse leven. En dat staat ook, datzelfde vers, vers 13, wordt herhaald in vers 16, vers 21 bedoel ik, van Psalm 49, daar staat, de mens die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten die vergaan. Dit is het eindigen van de mens, maar geldt het ook voor ons? Nou, dan staat er zo mooi in vers 16, in diezelfde psalm, zo bij, maar God zal mijn leven verlossen uit de macht van het dodenrijk, want hij zal mij opnemen. Dat is de hoop van een christen. Dat is de hoop van zij die geloven. Maar goed, dit is iets wat Salomo in ogenschouw, dat Salomo concludeert van, wat gebeurt er met dat wat ik bereik heb na mij? Hij ontdekt dat voor iedereen dit leven eindig is. Het houdt op. En het derde wat hij ontdekt, dat is dat je na de dood, zowel de wijze als het dwaze, ook eigenlijk weer gauw vergeten wordt. Je blijft niet in de herinnering. Nou, hoe reageert Salomo hierop? Want hij constateert iets en hij reageert hierop. Nou, en dat staat in vers 17 tot en met vers 19. Vers 17 tot en met 19, daar reageert Salomo op dat wat hij geconstateerd heeft. Er staat in vers 17, daarom, dus als gevolg daarvan, dus dat wat ik ontdekt heb, kreeg ik een afkeer van het leven. Nou, Salomo kreeg een afkeer van het leven. En het tweede staat er in vers 18, ja, ik kreeg een afkeer van al mijn zwoegen waarmee ik mij afgetopt heb onder de zon. Dus zo reageerde Salomo, die een afkeer van het leven kreeg. En een afkeer kreeg van al zijn zwoegen. Alles wat ik bereikt heb, moet ik allemaal achterlaten voor een ander. Wat kunnen we ervan meenemen? En we begrijpen je natuurlijk wel dat als je geen God hebt, als je geen geloof hebt, en je gaat vanuit een ongelovige situatie hierover nadenken. Ja? Dan kan het niet anders dan dat je denkt, ja, wat is het leven nou nog? Waartoe dient het leven? En dan kun je zelf afvragen van, waar sloof ik mezelf voor uit? En dat is eigenlijk de reactie van Salomo van, ja, nou, hoewel zwoegen wel degelijk een geweldige beloning heeft. Als je kijkt naar Psalm 127, daar wordt ook over zwoegen gesproken. Als je het buiten God omdoet, als je buiten God omleeft, dan zegt de schrijver van Prediker, dan is het leven waardeloos. Dan heeft het leven geen enkel doel. Maar in Psalm 127 staat, in het eerste vers, u kent waarschijnlijk allemaal wel dat vers, als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Dan is het te vergeefs. Met andere woorden, als je God niet betrekt in je leven, als je God niet betrekt in jouw zwoegen, als je God niet betrekt in de dingen waar je mee bezig bent, dan is het allemaal, nou ja, te vergeefs. Het heeft geen enkel effect, ook niet voor de toekomst. Nou, daar wil de psalmist, daar wil, en het is trouwens heel mooi, als u in Psalm 127 kijkt, wie is de schrijver van deze psalm? Salomo, hè? Dit is dezelfde schrijver als de schrijver van Prediker. En Salomo heeft wel ontdekt dat het zwoegen niet te vergeefs is als je bezig bent met de dingen van de Heer. Het derde, wat is de uitwerking van dit alles wat je ziet? We hebben gezien de constatering, we hebben gezien de reactie. We gaan zien in vers 20 tot en met 23 de uitwerking. En de uitwerking is vertwijfeling. Want staat er in vers 20, zo kwam ik ertoe zelf te vertwijfelen. Hij kwam in een behoorlijke vertwijfeling in zijn leven. En het tweede wat je hier ziet, dat is in vers 21, want is er een mens die zich voor iets aftopt met wijsheid en kennis en bekwaamheid, dan moet hij het als dienstdeel nalaten aan een mens die zich daarvoor niet heeft afgetopt. Dus je laat het na voor een ander. Dus waar jij hiermee bezig bent, daar kun je niets van meenemen naar de hemel, maar je laat het na. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je daar ook bewust mee bezig bent. Ook heel praktisch. Ik zeg wel eens tegen mensen die best wel heel vermogend zijn soms. Daar heb ik het wel eens over met hen. Maar wat doe je nou met je vermogen als je er niet meer bent? Voor wie is dat dan? Kijk, je kunt je kinderen allemaal een mooie nieuwe auto geven. Maar die auto staat over 25 jaar op de schroothoop. Dat is weer weg. Je kunt ook met je geld goede dingen nalaten. Je kunt met je geld ook goede dingen doen. Het is zo ontzettend belangrijk dat je in dat wat je doet, in dat wat je nalaat, God betrekt. En dat je daar ook heel zorgvuldig mee omgaat. Voor wie laat je iets achter? Wat wordt ermee gedaan? Aan wie geef je het? En dan is het zo ontzettend mooi dat je op een gegeven moment gaat ontdekken dat, dat je God mag betrekken. Want als dat niet gebeurt, dan zijn er twee dingen. Je wordt vertwijfeld. En het tweede wat je hieruit kunt ontdekken, dat is, je wordt er moedeloos van. Waar doe ik het eigenlijk nog voor? Dat is eigenlijk de reactie van Salomo. Hij is vertwijfeld en moedeloos. En dan uiteindelijk komt Salomo tot de conclusie. Hij constateert, hij reageert, hij ziet wat de uitwerking kan zijn in je leven. En dan komt hij tot de conclusie in vers 24 tot en met 26. En dan zegt hij heel duidelijk, de mens, ik heb daar een grote dikke streep onder gezet, de mens heeft het niet in zijn macht. Wij denken heel vaak als mensen alles te kunnen, maar hieruit blijkt heel duidelijk dat eten, drinken en zich te goed doen, genieten van het leven, hebben wij niet in onze macht, maar dat is een gave van God. Dat is iets wat God ons geeft. Elke kruimel die we eten, elke slok die we drinken, elke inspanning van gezoeg die wij voortbrengen, is een geschenk van God. Want God heeft ons een lichaam gegeven. God weet wat we nodig hebben. En dat is een heel andere manier van leven. Het is niet in de macht van een mens zelf. En daarom zegt hij ook in vers 25, wie kan eten, wie kan iets genieten buiten hem? Zie je het staan? Hij is de enige die ons echt kan laten genieten van het leven. En natuurlijk kunnen mensen lol trappen. Natuurlijk kunnen mensen uit hun dak gaan. En natuurlijk kunnen mensen feesten. En ze kunnen met elkaar carnaval vieren. Ze kunnen dat feest van de zotten vieren met elkaar. Maar dat gaat weer voorbij. En is dat nou echt genieten van het leven? Ja? Nou, hier leert Salomo heel duidelijk, buiten God om kun je nooit genieten van het leven. Is het leven eindeloos vermoeiend en eindeloos teleurstellend en het heeft geen enkele zin. Het is, zoals Paulus of zoals Salomo zegt, het is ijdel, het is zinloos, het heeft totaal geen nut. Nou, dat is de conclusie die hij geeft, dat alleen genieten kan in hem. Alleen het goede mogen ervaren kan alleen in hem. En we mogen weten, als we prediken naast het Nieuwe Testament leggen, naast de brieven van Paulus, dan zien we dat in de brief van Paulus de beperktheid... Kijk, weet je, er staat in de Bijbel dat Salomo wijzer was dan alle mensen in zijn tijd. En wat zei er Jezus? Meer dan Salomo ben ik. In Christus vinden we een wijsheid die nog boven Salomo uitstijgt. In Christus, kijk, Salomo die heeft het maar heel gedeeltelijk gezien. Maar in Christus hebben we zo ontzettend veel vreugde en genot en levensdoel gevonden. Eén tekst hierover nog. In de Petrusbrief, 1 Petrus, hoofdstuk 2. U weet nog wel, hè, dat de Heer Jezus in Matthäus 12 zei... wat maak je toch bezorgd waar je mee moet kleden? En dan zegt de Jezus, kijk nou naar de bloemen. Hoe God ze bekleedt met prachtige kelkjes, met stampertjes en met meeldraden, met kroonblaadjes, hoe God ze bekleedt. En dan zegt de Jezus, in al zijn heerlijkheid is Salomo nog nooit zo bekleed geweest als een van deze bloemetjes. En dan staat er zo mooi in het 23e vers, het middelste stukje van 1 Petrus 1. Want alle vlees, al het aardse, al het lichamelijke, is als gras. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort. 1 Petrus 1 vers 24. En al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit nu is het woord dat u als evangelie verkondigd is. En dan staat er zo mooi in dat 23e vers, dat wij elkaar lief mogen hebben als wedergeborenen, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Wij zijn door de Heer Jezus kinderen van God geworden. We hebben eeuwig leven gekregen. En al het aardse dat vergaat, maar ja, wat wij in Christus gekregen hebben, dat blijft eeuwig. En dat heeft onnoemelijk veel meer waarde dan alles wat de wereld ons kan bieden. En dat is hetgeen wat Salomo ontdekt heeft, waar hij op reageert en de conclusie strekt. Goed.